Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Donderdag 12 september. We zijn er voor de tweede keer deze week. En dat heeft één grote reden. Dat is dat dinsdag Mark-Jan Vladeres hier was. De technisch verantwoordelijke bij FC Groningen. En vandaag is Martin de Vries, Mr. Donar, maar ook technisch verantwoordelijke bij Donar is te gast. Mooi dat je er bent, Martin. Eerste keer. Je hebt wel eens geluisterd.
Jawel, ik heb wel eens iets gehoord van Erik Braal en Jordi Kuiper. Hebben jullie volgens mij ook een keer gehad.
Oh, alleen als het over basketbal gaat?
Ja. Oh. Ja, voor de rest ben ik wel geïnteresseerd, maar ga ik niet een uur luisteren, zeg maar.
Nee. Nou, dan gaan we vandaag proberen we het in een kwartiertje te doen. Zou mooi zijn. We beginnen met de stellingen. Martin Drent is het trouwens ook. Dat wordt nog lastig, zoals Martin en Martin. Maar ik zou jou, Martin Drent, zou ik proberen Martin te noemen. En dan Martin de Vries, Martin.
Ja, wel met een R, ja.
En Karel-Jan Buuk is natuurlijk ook. Stellingen. Martin, dit seizoen is Donar verplicht kampioen te worden. Eens of oneens?
Eens.
Volgende stelling. Als Donar het hoofdtoernooi van de Champions League haalt, is mijn missie volbracht en stop ik?
Ja en nee.
Missie volbracht, ja. Stoppen, nee. Moet ik hem zo
zien? Ik weet niet wanneer ik stop. Dat is onduidelijk. Dat weet ik niet.
Volgende stelling. Mijn grootste fout van de afgelopen jaren is dat ik de selectie na het successeizoen niet genoeg heb ververst.
Nee.
Oneens?
Oneens.
Oké, laatste stelling. Ik heb er alles aan gedaan om Gronings talent, zoals bijvoorbeeld Maarten Bouwknecht, Jordi Kuiper, te behouden voor de club.
Ja.
Oké, helder. Karel-Jan, wij doen geen stellingen voor jou.
Nee, dat
Martin,
wel. Jammer.
Oh, ik krijg ze wel.
Ja. Als ik geen voetballer was geweest, had ik in Dona 1 gespeeld.
Ja.
Vol zelfvertrouwen.
Maar hij kan wel veel. Daar ben ik getuige van geweest. Die man kan alles.
Nee, maar hij heeft.
Toen ik in klas 6, wat nu groep 8 is, speelden we basketbal, schoolbasketbal. En werden we kampioen van Groningen.
Serieus?
Ja. En toen ben ik ook gevraagd door Dona.
Nee, jij zit niet te houden.
Nee.
Wanneer was dat dan?
Groep 8. Hoe ben je dan? Jaar of 11.
Ja, zoiets.
Ja, dat was.
Ja, jij kijkt vol verbazing.
Ja, nee, maar ik kijk echt vol verbazing.
81.
Martin de Vries, kun 1980, jij dit bevestigen? 1981. Weet je daar nog iets van?
Want toen was
je
die natuurlijk tijd, dan denk ik dat de generatie. Welke generatie was dat? Ik ben natuurlijk een stukje ouder, dus dat weet ik allemaal niet. Dat was de generatie dat Maarten van Gent toen coach was van het eerste. En wie was toen jeugdcoach? Ik geloof dat Anjo toen ook al jeugd deed. Dus misschien dat
die had er heel veel kijken op, Arjo Mekel.
Ja.
Geweldig.
Zou best kunnen, ik weet niet wie het was.
Maar
uiteindelijk zei mijn moeder van je moet kiezen. Je kan één sport doen, basketbal, voetbal. Maar goed, ik zat al een tijdje op voetbal natuurlijk. En dat ging ook lekker. En ik denk ook dat ik bij het voetbal meer kans had gehad dan bij het basketbal.
We hadden juist de keuze gemaakt.
Ja, maar ik vind basketbal nog steeds leuk. Als we op vakantie zijn en er staat een veldje, dan speel ik bijna elke dag wel een uur.
Ja. Martin de Vries, dat wordt echt lastig nog de komende podcast. Ben jij ook zo iemand als er een veldje is buiten en je hebt een bal binnen handbereik, even lekker een paar?
Nou, ik heb vakanties. We zijn op een paar jaar geleden met gezin, hè, mijn vrouw en ik, drie jongens, op vakantie geweest in Amerika. En dan werd het. We zijn naar de Westkust geweest, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles en alles wat ertussen zit. Maar wij hielden er altijd rekening mee. We moesten altijd ergens naartoe waar een basketbalveldje was. En als we dan ergens waren, zelfs bij 45 graden, werd er 2-2 gespeeld. En ik moest meedoen, want drie jongens en dan moest ik meedoen. En we speelden echt overal en altijd, elke dag speelden we ergens op een veldje.
Was het gezellig of was het op het scherpst van de snede? Hart tegen hart.
Het werd voor mij steeds ongezelliger, want ik kreeg het steeds moeilijker natuurlijk tegen die jongens. Ja. Dus, maar zij vonden het volgens mij heel erg leuk. En daar deed ik het ook wel voor.
Maar zo heb ik het met mijn zoon ook. Hè? Dat blijft altijd in competitie. Als we op vakantie zijn, dan zijn we 1 uur, 2 uur. Dan zoeken we een tennisveldje op. En dan gaan we voetvolley doen, alleen in de servicevak, zeg maar. Nou, dat gaat de keer. Ja. Hij is fanatiek, ik ben fanatiek.
Die bezetenheid die jullie dan allemaal. Want bij Martin de Vries is het ook wel bezetenheid, hè? Want dat horen we wel van mensen om jou heen.
En anders kan je toch geen topsporter zijn geweest?
Nee, nou ja.
Goed, ik zit nu bijna 50 jaar in het basketbal. Beheerst dagelijks mijn leven, zeg maar. Voor bijna 50 jaar. Dus ja, je kan wel zeggen dat ik redelijk bezeten daarvan ben.
Maar ja, ik kan me ook voorstellen...
Dat heb ik ook wel gezien. Ja. Een keer in het buitenland, heb ik nog een artikeltje over gemaakt toen. Vanuit de middencirkel deed de oude meester het even voor... om de bal raak te schieten vanaf de middellijn. Ja. Dus, ja,
afgelopen weekend waren we in Denemarken. Toen hebben we op zondag hebben getraind. En na de training zei Erik Braal van... kom, we gaan nog even van de middellijn. En ja, uiteraard won ik het weer. Dus,
ja. Ja. Maar dat is niet goed voor Braal zijn zelfvertrouwen, hè, dit?
Ja, maar goed, dan laten we hem nou maar coachen.
Prima. Ja. Over Braal gesproken. Jullie zijn eigenlijk allebei verantwoordelijk voor de selectie die nu ook weer op het veld staat. Jullie zijn samen nog, vakantie mag je het niet noemen. Gewoon op scoutingstrip geweest in Las Vegas. Daar willen we straks ook van alles over horen. Hoe is het proces naar deze samenstelling van deze selectie gelopen? Is het anders gegaan dan de voorgaande jaren?
Nou, een van jouw stellingen was ook, je had eerder het team van vorig jaar moeten vervangen. Maar het punt is gewoon dat team bestond uit een aantal jongens met meerjarige contracten. En vorig jaar was voor een heleboel jongens het laatste jaar van hun contract. Het feit dat we daarvoor zo succesvol zijn geweest, was mede te danken aan het feit dat de jongens voor langere periodes hadden vastgelegd.
Dat geeft zekerheid?
Geeft de jongens zekerheid, geeft ze rust enzovoort. Vorig jaar was het voor een aantal jongens inderdaad, vond ik ook, die waren duidelijk minder. En als een 4-5 jongens 10%, 15% minder zijn dan het jaar daarvoor, gaat het hele zaakje natuurlijk ook naar beneden. En kan je niet meer die top presteren wat je daarvoor hebt gedaan.
Wie vond je echt minder?
Ik vond Draco vond ik minder. Ik vond Arvin Slachter vond ik minder. Ik vond Sean Cunningham minder dan eerder. Die jongens, en het waren toch hele belangrijke jongens voor ons. En die konden vorig jaar niet brengen wat ze de jaren daarvoor hebben gebracht. Zijn misschien allerlei redenen voor, maar het feit was wel dat het zo was. En daarvoor waren zij mede verantwoordelijk natuurlijk voor alle successen die we hebben behaald.
Het is ook makkelijk achteraf lullen en dat doen we ook vandaag. Stel nou dat zij wel een aflopend contract hadden na dat successeizoen. Had je ze dan verlengd?
Nou, of geprobeerd? Dat weet ik niet. Dat kan ik nu niet zeggen, want dat is nu 1,5 jaar geleden, zeg maar.
Ik denk ook wel dat als je toen niet verder was gegaan met die spelers, dan had iedereen helemaal over je heen gelegen. Zo van, wat ben je nou aan het doen? Succesvolste jaar ooit. En ja, dat is het logisch. En in het verleden is het ook heel vaak geweest, Donar is niet herkenbaar, want het verloop is zo groot. Hè? Nu behoud je de helden, zeg maar, van zo'n seizoen. Dus dat was een hele logische zet. Braal dat zei dat toen ook. Zo'n team vervang je altijd te laat. Nou, in dit geval, dat is gewoon zo. En dat voorzie je niet. En nu is het moment. Nou ja, nu zijn er weer nieuwe impulsen.
Maar dit is toch ook geen dramatisch seizoen geweest?
Nou, vierde in de competitie.
Ach ja.
Voor Donar.
Ja,
ik vond het een teleurstellend seizoen. Maar als je gewoon puur de balans zo maakt en gaat zeggen, oké, wat hebben ze nou bereikt? We hebben de laatste 16 in de Eurocup bereikt en we hebben de finale van de play-offs hebben we bereikt. Als je dat puur sec bekijkt, is dat niet slecht. Nee? Als je het kijkt naar het verwachtingspatroon, is het teleurstellend, is het tegenvallend.
Hebben we hier een te hoog verwachtingspatroon in Groningen?
Nee, want je mag best de lat hoog leggen. Hè? En wij leggen voor onszelf ook altijd de lat. Misschien wel net even wat hoger dan we eigenlijk kunnen. En dat betekent ook dat je dus af en toe teleurstelling moet verwerken. Maar dat hoort bij dat proces. Je kan wel heel tevreden zijn met dat je alles wint. Maar dan moet je promotiedivisie gaan spelen. Dan win je alles. En dan ben je na die tijd gaan zeggen, we hebben alles gewoon een fantastisch seizoen gehad. Wij leggen het de lat net wat hoger en misschien wel net te hoog. Dat betekent dat het heel erg lastig is om tevreden te zijn aan het eind van het seizoen. Dus de kans is heel groot dat je teleurgesteld bent. Alleen, dat moet weer motivatie zijn om door te gaan.
Wanneer zag je het aankomen in vorig seizoen dat het toch...
Hè? Na het kampioenschap.
Nee. ja. Dus toen had je eigenlijk spijt van dat je die...
Nee. Dat heeft niet met spijt te maken. Er was een vaststelling. Ik merkte in die week na het kampioenschap, merkte ik dat dat seizoen had van iedereen ongelooflijk veel gevraagd. Vooral mentaal. Iedereen was op. Dat gold voor de spelersgroep. Dat gold voor de staf. Het gold voor onze hele organisatie. Iedereen was kapot. Iedereen was super tevreden. Maar iedereen was ook mentaal moe. En dat hebben we gewoon gemerkt. Dat door het hele seizoen heen, vooral in het begin vorig jaar in de voorbereiding ook, merkte ik ook, en dat heb ik ook wel eens benoemd, binnen onze organisatie van, luister, het lijkt alsof wij tevreden zijn met onszelf en dat we net eventjes de scherpte missen van een jaar daarvoor. En dat heb ik eigenlijk vanaf het allereerste begin heb ik dat wel gevoeld.
Wat kun je er dan aan doen? Want je zei terecht van, ja, ook al had ik van spelers afgewild, zet ik even tussen aanhalingstekens, waren heel veel met langlopende contracten. Dus je moest het ermee doen. Wat kun je dan nog doen?
Ik voel het niet zo dat ik het ermee moest doen. We hebben het over jongens. Ja. Dat zijn topspelers, hè? Die hebben ongelooflijk veel voor de club betekend. Dat kan je nooit zeggen van, goh, ik moest het ermee doen.
Nee, dat, wil
dat, zijn, dat zijn jongens die ik nu allemaal... Dat geldt voor alle jongens die weg zijn gegaan. Voor Drago, voor Arvin, voor Sean, voor Lance Jeter, voor Teddy Gibson. Dat zijn jongens die ongelooflijk belangrijk voor de club zijn geweest. Ja. En die altijd met respect behandeld moeten worden. En nooit bij het grof vuil moeten worden gezet.
Nee, dat, zo bedoel ik dat ook niet. Maar ik bedoelde te zeggen, als jij een dag of in de week na het kampioenschap merkte van... Die honger is nu wel...
Dat merkte ik niet zozeer aan de spelers. Want de spelers die gingen allemaal op vakantie, zeg maar. Ik merkte het gewoon aan de sfeer die er hing. Van, iedereen was gewoon gesloopt, zeg maar. Na zo'n seizoen van pak een beetje 70 wedstrijden. Met heel veel succes, maar ook met heel veel inspanning. En vooral mentaal is dat... Mm-hmm. Iedereen was gewoon helemaal totaal
leeggeperst.
Zeg maar. Ja. Dus ja. Die zomer is ook wel gebruikt om weer een beetje bij te tanken. Een beetje fris te worden. Maar ik heb vorig jaar in de voorbereiding... was toch een andere sfeer dan dat we nu hebben. Als ik nu de jongens zie trainen en ik zie ze spelen... dan vliegen de vonken en die vliegen eraf. En dat is toch anders dan een jaar geleden.
Er stond nog een aardige quote over Donar. Ook op onze site al van RTV Noord. Donar is enorm verfrist en een hele leuke ploeg om te zien.
Ik weet wie dat heeft gezegd.
Jouw grote Karel Jan Ruken. Dat vind ik mooi. Dat
gaat dan over de selectie van nu. Daar willen we het heel graag over hebben.
Laatst, natuurlijk een voorbereiding.
Ja, laatste vraag nog even over. En dan hou ik op met
ik had dat ook nog iets over. Maar ja, toe maar.
Nou, ik vroeg me dan af. De situatie is volledig helder uitgelegd door jou. Welke les zou je dan toch uit kunnen trekken?
Dat het vooral een zaak is om mentaal scherp te blijven... en om je doelen scherp voor ogen te houden. Dat is heel belangrijk. Ja, en dan moet je eigenlijk elke dag eventjes bij stilstaan. En dat houdt je scherp. Maar
het gebeurde iets te weinig.
Er zijn periodes. Het gaat ook een beetje in golfbeweging natuurlijk. Ja. Hè? Je kan ook zelf genoegzaam worden van succes. En dat je gewoon vanaf nu weet ik hoe het moet. En vanaf nu gaat alles vanzelf.
Maar was dit
dat sluipt, het sluipt binnen je... Organisaties sluipt het. Het zit niet bij een individu. Je voelt het in. Ik heb dat als geheel gevoeld. Gewoon een sfeer, een bepaalde sfeer die er hing. En dat is niet aan te wijzen aan iemand individueel, maar gewoon aan een geheel.
Daar hebben we het hele seizoen zo'n beetje naar gezocht, hè? Naar oorzaken. En op een gegeven moment kom je tot de conclusie dat het inderdaad niet aan te wijzen is. Dat het een soort dat is niet te bepalen waar het precies in zit. Het zijn kleine dingetjes bij elkaar.
Ik denk dat je dat niet eens kan voorkomen.
Nee,
als je zo'n topseizoen hebt, dat je daarna terugvalt, is vrij logisch. Hoor. En zeker ook als je hoort, hè, dat spelers die spelen 70 wedstrijden. Je loopt op je tenen, je wordt kampioen, alles is geweldig, prachtig. Gaat in de kopjes van de spelers zitten. Dan begin je het nieuwe seizoen, is toch anders.
Ja.
Is toch anders.
Ik ben nog even benieuwd, maar misschien heb jij dat ook nog op je lijstje staan, Nivi. Nou, welke spelers zijn er nog spelers geweest die je geprobeerd hebt te behouden van die nu weg zijn gegaan?
We hebben met iedereen individueel gesprekken gehad. We hebben wel heel duidelijk een richting aangegeven wat we wilden. Ik zelf heb steeds gezegd van het nieuwe team wat er komt moet herkenbaar zijn, maar wel vernieuwd. Het herkenbare, vind ik, zit hem in jongens als Thomas Koenis en Jesse Doudichaud en iets minder mate Shane Hammick, omdat hij er nog maar een jaar is. Maar die andere jongens zijn natuurlijk hele herkenbare spelers. Als je Thomas Koenis ziet, of je ziet deze en zich gelijk als Donar. Kan je niet missen. Daarnaast wilden we jongere spelers die in een opbouwfase van hun carrière zitten. He, die niet per se rookies. Hè. We hebben nu één rookie. De andere jongens hebben allemaal een keer al in Europa gespeeld op andere plekken. Zijn toe aan een volgende stap. En zien dat bij ons. En daar is op geselecteerd.
Maar de vraag was, of dan concreter misschien, heb je nog spelers? En zo ja, welke spelers heb je nog geprobeerd te behouden? Zijn die er geweest? Verder nog?
Nou, met Jason hebben we een nieuw contract gesloten.
Nee, maar zeg maar, die nu weg zijn, daar zijn geen spelers bij die waar we nu nog wel
Er zijn met spelers gesprekken geweest. En dat is uiteindelijk hebben we besloten om niet verder te gaan.
Wel vanuit jullie kant, zeg maar. Uiteindelijk.
Ja, er zijn met een aantal, maar niet met iedereen, maar er zijn met een aantal spelers wel gesprekken geweest.
Slachter?
Ja, ik ga niet ieder individueel. Kijk, we hebben afscheid genomen van een groep. nogmaals, alleen maar respect voor de jongens. En ik wil er geen negatieve dingen over zeggen. Maar een organisatie moet ook af en toe opgefrist worden.
Mm-hmm. Ik denk dat mensen dat ook wel zien. No? Dat het nieuwe elan, zeg maar, in de ploeg. Maar het kan zijn dat het misschien zegt van, nou, bij die hebben we het nog wel geprobeerd. Maar dat is allemaal in.
Ik wilde graag Jason Houwen als icoon van de club. Hè? Ja. Als de volgende Mr. Dona, zeg maar. Ja, dan geef ik het stokje door en dan mag hij zijn.
Ja, jammer. Dat is nummer dan ook weer vrij. Want ik begreep dat McCarthy eigenlijk jouw nummer wilde.
Ja, zeker. Maar dat heb ik hem zelf verteld dat dat niet mogelijk was. Dus,
nummer 10.
Nee, maar Jason, Jason is een clubicoon en een voorbeeld voor iedereen. Dus logisch dat je met zo'n jongen doorgaat als hij nog een inbreng heeft. En dat heeft hij zeker, want dat heeft hij nu in de voorbereiding ook weer laten zien. Dat hij bijvoorbeeld in Oldenburg, in die besloten oefenwedstrijd, heeft hij hartstikke goed gespeeld. Heeft hij supergoed gedaan. En ook dit jaar wordt hij weer een hele belangrijke speler voor ons.
Nu wel trouwens, de aanvoerdersband is nu naar Koen is, hè?
Dat is in de onderling overleg gegaan. Ja. En dat komt ook omdat Thomas natuurlijk beter Nederlands spreekt enzovoort. Dus makkelijker communiceert met scheidsrechters en met mensen achter de jurytafel, dat soort dingen.
En ook een sympathieke jongen, dus als scheidsrechter.
En Thomas was er ook wel aan toe en die vond het volgens mij
ook.
Thomas was
er
best wel, die vond het best wel gaaf, zeg maar, om nu aanvoerder te zijn. Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi.
Hoe staat het Duitse basketbal in Europa?
Duitse basketbal is een van de topliga's in Europa.
Okay.
Wij mogen niet in de Bundesliga spelen, Dona niet. Het minimumbudget in de Bundesliga is 3 miljoen. Nou, dan halen wij belangen aan niet. Nee. Dus wij mogen niet eens spelen. Nee. We zijn in principe, basketbal technisch zouden we mee kunnen doen. He, zouden we het rechterrijtje waarschijnlijk spelen. Maar goed, we zouden daar mee kunnen doen. Maar we mogen het niet eens, als we zouden willen.
Maar Oldenburg is tweede geworden in Duitsland.
Ja.
Jullie zaten aardig in de buurt.
Ja, nou, dat is ook zo. Daarom is het zo leuk om tegen dat soort ploegen te oefenen. Dan weet je waar je staat. Maar ook alle zwakheden worden ook gelijk blootgelegd, hè, door zo'n topteam. En daarom is het zo nuttig. En daarom is die uitslag eigenlijk niet zo. Tuurlijk vind je het leuk als je maar met een paar puntjes verliest. Maar het gaat veel meer om van hoe functioneert het team en hoe functioneren bepaalde spelers tegen een Europese top. Want dat is Oldenburg gewoon.
Ik begreep wel dat jullie Hamink op een gegeven moment als spelverdeler moesten gebruiken. Hoe ging dat?
Nou, dat was heel grappig. Kijk, 2 jaar geleden hebben we in Oldenburg ook gespeeld. Met het team wat toen alles won. Toen was Brandon Curry geblesseerd. En Aaron Royer viel uit na 5 minuutjes. Toen hebben we ook heel erg geïmproviseerd. En ook maar met een paar puntjes verloren. Nu gebeurde dat Carrington Love, die had wat last van een spiertje. Die werd uit voorzorg gewisseld. Leon Williams ging vlak daarna door zijn enkel. En kon ook niet meer spelen. Toen heeft Shane eigenlijk de hele.
Is dat ernstig trouwens?
Ik met Carrington denk dat het meevalt. Met Leon weet ik niet. Weet ik niet precies hoe lang dat gaat duren. Gisteren waren ze wel een beetje aan het schieten allebei. Dus het is niet heel erg. Okay. Maar goed, Shane ging point guard spelen. Dat ging hartstikke goed.
Had al aardig wat assists, geloof ik. 6 assists, dacht ik.
Ja. Nou, het mooie tegen Oldenburg is natuurlijk, dat zijn allemaal ontzettende sterke atletische spelers. Mm-hmm. Dus wij spelen toen met echt een grote line-up natuurlijk. Hè? Ik geloof dat Jason de kleinste was op het veld. Mm. Bij ons dan. En het blijkt dus dat je nou fysiek veel beter tegen zo'n team op kan. Dus dat was wel leuk, ook met oog op Europa en dat soort dingen. Hey, die line-up kan ook.
Wil ik toch nog even zeuren over de huidige selectie samenstelling. Slachter is wel gevraagd, dat kun je niet ontkennen, denk ik.
Dus ik heb altijd heel veel met Arvin gepraat. Dus, ja.
Waarom is dat dan niet doorgegaan even?
Ja, op een gegeven moment kom je op een punt dat je zegt van, nou, doen we het wel, doen we het niet. En toen hebben we besloten om het niet te doen.
Ging om geld?
Nou, niet alleen. Het gaat nooit alleen om geld.
Nee?
Nee.
Okay.
Martin geeft ook aan dat hij een teleurstellend seizoen heeft gehad.
Ja, nou ja, daarom vroeg ik me dan ook even af.
Hoe stond je tegenover Teddy Gibson trouwens? 39 jaar, maar ja, die speelde als een god.
Teddy is een ongelooflijk goede speler natuurlijk. Maar als je kijkt naar van, oké, we gaan bouwen aan een nieuw team, aan een jonger team. Hoe goed Teddy ook is, hij wordt 40, hè, binnenkort.
Ja, dat dus vond ik ook zo
dat
mooi
past niet in, dat vonden wij niet passen. En dan, ondanks alle lof voor hem en zijn spel. Maar we hebben toch gezegd van, we hebben een jongere spelen daar op die positie nodig. En daar hebben we naar gekeken.
Doorselecteren.
Ik vroeg mij nog één ding af, ook over de oude helden, zeg maar, hè, die nu afscheid hebben genomen. Komt er nog iets? Ga je nog iets organiseren misschien wel om ze te eren? Is er nog een moment?
Nou, ik denk als... kijk, Drago die speelt nu bij Leiden. Ik denk als Leiden hier speelt en Drago een staande ovatie krijgt van het publiek.
Ik denk dat
hem meer doet dan dat ik hem een bloemetje geven zou.
Nee, maar kon zijn misschien, ik noem maar een soort all-star game-achtig iets of zo. Gewoon echt iets groots.
En dat is pas leuk als je dat jaren later doet.
Nou ja, ik weet niet. Kijk, het is altijd heel lastig te organiseren, zijn dingen.
Dat zeggen we.
Dat is overal vandaan.
Maar meer
omdat het zo'n speciale lichting was, dacht ik. Misschien is dat iets.
Jij denkt heel groot, Karel-Jan.
Ja.
Nou, dit soort dingen gebeuren natuurlijk wel eens. Hè. Ik bedoel, ik geloof dat Van Persie net weer...
Ja.
Die had weer wat met een of andere afscheidswedstrijd of wat dan
ook. Compagnie.
Van Compagnie. Nou, kijk... Ik noem maar wat. Misschien hebben jullie ook zoiets in het achterhoofd. Maar...
Nee, ik heb nog niet over nagedacht.
Maar
misschien komt er nog.
Ja, ik wou net zeggen. Ik zie Martin de Vries wel denken van nou...
Goed idee.
Misschien wel een goed idee, ja.
Misschien kan jij het organiseren.
Dan gaan William Pompen en ik Ernst Slachten. Dan gaan we ook een teampje vormen.
Ja. Dit seizoen, misschien is de herinnering leuker. Hè, als je dit over 5 à 10 jaar doet.
Ja.
En dan komen het allemaal terug. Een beetje ons formaat, zeg maar.
En de Teddy ze nog steeds afgetreden.
Wij voetballen ook met oude FC Groningen, zeg maar.
Ja.
Weet je, wil je dat zien, hè?
Komend seizoen, Martin de Vries, hoeveel spektakel gaat het bieden? Want er zijn wat spelers aangetrokken. Ik heb van Karel-Jan gehoord, dat belooft heel veel. Qua spektakel alleen al.
Nou, laat ik vooropstellen dat wij niet spelers selecteren van hoe goed ze kunnen dunken of zo.
Nee.
Het gaat ons om de effectiviteit.
Ja.
En, maar ik ben met je eens dat een aantal jongens wel wat atletischer, wat sneller enzovoort zijn. En of dat spektakel wordt. Kijk, als we winnen, ik vind winnend basketbal vind ik spectaculair. En dat mag ook met mooie lay-ups. Mag het ook. Het hoeft niet per se met dunks.
Dat zegt Braal natuurlijk ook altijd. Hè. Ja. Het gaat om een mooie samenspel en dat is ook logisch. En je wilt winnen. Dat staat natuurlijk voorop. Maar het is wel heel erg fijn, denk ik, voor de kleinere tegenstanders. Hè, waarbij het soms dat je denkt van ja... Nou ja, de spanning is er wel uit. Mm-hmm. Maar dan is spektakel wel een mooie bonus.
In het successeizoen, daar was het teambasketbal. Dat was dan de term, hè? Ja. Waar het toen om draaide. Wat jullie ook zoveel succes bood. Is dit wordt met het team van nu, komend seizoen... Wordt daar ander basketbal gespeeld? Ook omdat er wat spectaculairdere spelers misschien tussen zitten.
Ik denk dat de intentie van Erik en mij het wel is... om hetzelfde type basketbal... te spelen, alleen met andere spelers. Dus, maar ik denk dat je wel gaat zien dat er bijvoorbeeld dat je van deze jongens, wat ik in de voorbereiding heb gezien, als je Donte Thomas neemt, dat is gewoon een ontzettend energieke speler die met waanzinnig veel werk, ontzettend veel werklust heeft en gewoon ontzettend actief is. Dus je krijgt het team heeft wel een ander karakter gekregen. Maar de intentie is natuurlijk nog steeds dat het gewoon goed samenspeelt. Ja,
misschien meer naar binnen toe en minder van achter de
hoek kan zijn. Ja, ik denk dat je dat zal je zeker zien. Maar wij vonden ook, en ik vond ook, dat wij op een gegeven moment te veel afhankelijk waren van... valt die 3 punten er nou wel in of niet? En als je daarvan afhankelijk wordt, dan ben je wel kwetsbaar. Dus wij hebben nu meer een team met... we hebben wat meer insight-kracht hebben gekregen. En we hebben met Williams natuurlijk wel een fantastische schutter. Dus ook van outside, van de 3-puntlijn, kunnen we nog steeds wel gevaarlijk zijn.
Inside kracht bedoel je dan ook dat er onder de basket gewoon meer gebeurt?
Ja. Ja. Ja.
Daar horen doelstellingen bij, want je hebt het team niet zomaar samengesteld. Je zei net al bij de stellingen, jullie zijn verplicht kampioen te worden. Nou, daar hoeven we het dan ook niet meer over te hebben. Dat is klaar. Dat weet Braal ook trouwens.
Maar kijk, die vraag wordt mij al... 7 jaar gesteld.
Ja.
Willen jullie graag kampioen worden? Wat is er nou voor een domme vraag?
Nou ja, nee, maar het is ook net hoe je hem formuleert, hè?
Ja, maar jij zegt, je moet kampioen worden. Je bent verplicht. Ja. Want anders zwaait er wat.
Nou ja, je hebt bij sportclubs in het algemeen... heb je intern kun je natuurlijk een soort van consequentie eraan verbinden. Als jij een doelstelling hebt en het wordt niet gehaald... kun jij daar consequenties intern aan verbinden.
Dus ik moet tegen de coach zeggen van... als je geen kampioen wordt, dan ga je eruit.
Maar, kan. Doen ze bij hele grote voetbalclubs, doen ze dat.
Oh ja?
Ja.
Ja, de doelstelling in het voetbal is wel heel erg belangrijk. Daarom vind ik de uitspraak wel hartstikke leuk. Van wij worden gewoon kampioen.
Ja.
Nou, super.
Nou, ja. Dat zeg ik zeg niet dat wij zomaar even kampioen worden. Maar ik zeg dat wij wel, dat moeten worden natuurlijk. Ja. We zijn het verplicht Als je naar onze historie kijkt van de laatste zes jaar. We hebben 6 jaar op rij de finale gehaald. 4 keer gewonnen, 2 keer verloren. Okay. We hebben 4 bekers behaald. We hebben een aantal supercups. We doen het goed in Europa. Daar kan je nu niet aankomen kakken van... het zou wel onze doelstelling zijn om bij de bovenste 4 te eindigen en de halve finale te halen.
Tussenjaartje.
Johan Cruijff zou zeggen logisch. Ja. Logisch.
Maar, helemaal eens hoor.
Hebben van Braal gehoord dat hij afgelopen zomer toch net even een extra prikkel heeft gekregen door het verlies, zeg maar, in de finale. Hoe zit dat bij jou? Of ben jij eigenlijk voortdurend zo geprikkeld? Want je bent bloedfanatiek.
Ik heb sinds ik deze functie bekleed, is het voor mij altijd zo geweest van na de laatste wedstrijd van het seizoen, de volgende ochtend begint wat mij betreft het volgende seizoen. En als je kampioen wordt, mag je best een feestje vieren. Maar wel in alle redelijkheid. En daarna moet je gewoon weer aan de bak. Want in de zomer wordt echt 75-80% van je resultaten wordt bepaald. Als jij je team niet goed op orde hebt, dan kan je nog zo veel trainen, nog zo goed coachen. Dan wordt het niks. Dus de zomer is eigenlijk de belangrijkste fase van het seizoen.
Heb je jezelf wel eens betrapt op verslapping? Dat je dacht van, nou, we hebben nu bijvoorbeeld een goed team en dat je dan toch even onbewust misschien ook wel iets minder om je heen kijkt dan? Misschien ook logisch.
Nou, ik vind het lastig om dat van mezelf te zeggen. Ik probeer in ieder geval altijd scherp te zijn. En ook binnen de organisatie. Hè. Dus niet alleen naar de coaches toe, maar ook naar de hele organisatie rond het team. Dat moet gewoon, gewoon in orde zijn. Weet je? Daar kan je ook niet mee sjoemelen, niet mee marchanderen. Dat moet gewoon 100% goed zijn. En daar probeer ik ook een beetje scherp op te zijn.
Je bent ook scherp op ons trouwens, hè?
Nou ja, het gaat mij aan mijn hart. Dus ik probeer gewoon... ik wil graag dat dingen goed lopen. Dus ik ben kritisch op dingen als ze niet goed lopen. En dat benoem ik dan ook.
Je bent wel zeg maar iemand waarvan ik... Want je kunt dan heel vriendelijk zijn. Maar soms als jij iets vindt dat iets niet in orde is... Dan weet ik soms ook niet... Daar kun je ineens exploderen. Maar dat is pure passie dan.
Dat is ook misschien wel de avond.
Kijk naar zijn gezicht, Karel-Jan.
Dat is gewoon de avondbeestje. Daar kan ik ook niet zo geef van af. Ik weet ook wel dat ik af en toe... Kan ik wel scherp, soms wel eens te scherp en te snel reageren. Dat weet ik ook van mezelf. Nou goed,
maar dan weten aan de andere kant,
mensen die mij kennen weten ook wel hoe ik ben. En die weten ook wel dat ze niet altijd alles... dat je het af en toe met een korreltje zout neemt. Maar ik probeer wel zo scherp mogelijk te zijn in de functie die ik bekleed. Want ik voel me... Ik ben eindverantwoordelijk, maar ik voel me ook verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. En dat geldt niet alleen voor het eerste team, maar dat geldt ook wat er bij onze jeugd gebeurt. Wat een beetje buiten jullie zicht is. Hoewel jij natuurlijk wel met RTV Noord bij de finale was vorig jaar in Zwolle. Dat vond ik hartstikke mooi.
Maar nu het over de jeugd hebben, tijdens de open dag hebben we 3 jeugdspelers gezien. En ik geloof dat ze alle 3 ook scoren. 1 daarvan is je zoon. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zijn dok die was geblesseerd, had het 4 kunnen zijn. Hoe dicht komen de jongens in de buurt om minuten te maken?
Ze zijn alle 3. Kijk, het zijn jongens die alle 3 al jaren in de opleiding zitten, zeg maar, vanuit RTC Noord ook komen. Jurie Hoeksem komt dan van BVG en is vorig jaar bij ons bij de jeugd aangehaakt. Ja, dat zijn gewoon talentvolle jongens. En als er ruimte is in de wedstrijden, en dat zal niet zijn zo makkelijk in Europese wedstrijden, dat soort dingen. Maar als er ruimte is in wedstrijden, weet ik zeker dat de coach ze ook gaat inzetten. Maar daarnaast, we hebben ook een talentteam. Die spelen ook een volledige competitie. Daar spelen die jongens gewoon mee. Mm-hmm. Want de schema's van de talentteam en van het eerste team zijn zo dat ze nooit op dezelfde dag spelen. Dus ze kunnen altijd bij het onder 21 team meedoen. Bijvoorbeeld zaterdag spelen ze hun eerste competitiewedstrijd uit bij Leiden. Die competitie die begint al. Dus die jongens gaan er gewoon lekker meedoen.
Jeff de Vries is een van de jongens inderdaad als jouw zoon. Kan die beter worden dan jij? Of is dat niet te vergelijken? Andere tijd ook.
Nou, hij heeft totaal andere tijd, totaal ander type basketbal. Nou, kijk.
Hoe goed is hij, laat ik het zo zeggen?
Nou, hij is gewoon een talentvolle. Ik wil niet speciaal over hem hebben. Kijk, hij komt uit de opleiding van RTC Noord. En daar is hij nu 7 jaar actief. Hij is een jaar in Duitsland geweest bij Göttingen. Heeft hij een jaar meegetraind bij het team van Johan Rooijakkers. Heeft hij daar ook in de jeugd gespeeld. Heeft hij best wel veel geleerd. Maar die jongens zijn allemaal, die hebben allemaal goede opleiding. Die gaan allemaal een heel jaar meetrainen bij het eerste team. Waar ze nu al ontzettend veel van leren. Want het is natuurlijk, alles is 2 keer groter, sterker en sneller dan wat ze gewend zijn geweest. Die jongens, die, hoe ver ze komen, weet ik niet. Dat is een beetje aan hunzelf.
Is het moeilijk voor hem misschien ook dat zijn vader Mr. Donor is en er werkt? Nee. Of is het moeilijk voor jou dat jouw zoon...
Ik denk dat het voor hem dat hij daar geen last van heeft. De coaches en de, ik moet heel eerlijk zijn, ik heb me dit jaar niet bemoeid met het selectiebeleid voor de jeugd. Ik heb wel tegen Erik en Meijnert gezegd van besteed extra aandacht aan de jeugd en ga dan kijken welke jongens je wil hebben. En de selectie is, het selecteren van jeugdspelers is gebeurd door Erik, Meijnert samen met Piet Miller, onze headcoach van de jeugd.
Is dat omdat jouw zoon er dan bij zat? Dat jij zegt, ik trek mijn handen ervan af?
Ik heb het niet met hun. Nee.
Over normaal mijn zoon doe je heb dat ik wel. Niet.
Ja. Ja.
Hoe vaak traint de jeugd in de week?
Nou, ons DTL-team die traint gewoon elke dag. Okay. En dat is onder 21. Mm-hmm. En het eerste team. Kijk, de jeugdspelers van het eerste team die trainen altijd bij het eerste. Is het over? Is er bijvoorbeeld een, heeft het eerste een vrije dag? Dan kunnen ze meetrainen bij DTL. Dat doen ze dan ook. He, daar gaan ze altijd naartoe. En ze spelen gewoon hun wedstrijdjes bij het onder 21.
Mm-hmm. Okay.
Dus er komt wel een speeltijd toe.
Ja. Zit er een nieuwe Rienk Mas tussen? Of is dat een bizarre... Is die lat veel te hoog? Was dat een bizar talent?
Nou, Rienk is wel een toptalent die misschien één keer in de 10, 15 jaar langskomt. Maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk uit onze opleiding... want ik zit sinds 2008 al, doe ik ook de jeugd. Dus dat is ondertussen ook weer 11, 12 jaar. We hebben Stefan Mladenovic gehad. We hebben Maarten Bouwknecht natuurlijk gehad. We hebben Rienk Mas gehad. Het zijn allemaal jongens, die zijn allemaal international geworden. Maarten heeft in de finale toen in de basis gestaan. Rienk heeft in de basis gestaan in de finale. Best wel bijzonder dat dus een tiener... Ja. Ga je maar eens opzoeken. Wanneer voor het laatst een tiener in de basis heeft gestaan van een club... in een playoff finale. Zoek maar eens op. Ik denk dat het nog nooit gebeurd is. En bij ons is het al twee keer gebeurd. Terwijl mensen heel vaak zeggen van... bij Donor krijg je geen kans.
Dat is niet waar. Dat is 2015 toen ook nog wel. Ik vond hem zelfs een van de stabielere spelers toen.
Ja, hij deed het hartstikke goed. Jammer genoeg is hij toen naar Den Bosch gegaan. Ik wilde hem toen graag houden, maar onze situatie was op dat moment wel onzeker. Ik had nog geen nieuwe coach. He, dat werd toen Erik. En vlak daarvoor, voordat ik Erik had gecontacteerd, kreeg ik van de agent van Maarten te horen dat hij voor 3 jaar in Den Bosch had getekend. Nou, ja.
Had hij nu gekund?
Misschien wel.
Is hij gevraagd?
Nee,
okay.
Is het een goede stap, vind je, naar Engeland?
Nou, interessant. Een nieuwe competitie. Engeland is een beetje onbekend hè, voor ons. Ja. Hè? Dus, ja. Vorig jaar deed Leicester mee in de Eurocup. Nou, dat was helemaal niks. Ja, ik denk dat het voor hem een leuke uitdaging is in zo'n andere competitie.
Ja, altijd nieuwe prikkels. Ja, sowieso persoonlijk denk ik dat het altijd wel goed is om ook andere ervaringen op te doen. Dus
zeker.
Ja, hoe belangrijk is 17 september? Voorronde? Voor Donor? Is dat vergelijkbaar met het voetbal?
Ja.
Financieel?
Nou, financieel. Champions League is voor ons financieel aantrekkelijk.
Okay.
Dan worden een hoop kosten worden vergoed dan door de FIBA. Je krijgt een startfee van €50.000 als je kwalificeert. Het zijn allemaal interessante dingen. Maar daarnaast is het nog veel interessanter dat je in een pool van 8 komt met allemaal topteams.
Precies.
En dan heb je dus een vast schema van 14 wedstrijden en het loopt tot eind januari. En dat is nog belangrijker.
Wat weten jullie van Benfica?
We hebben wat informatie van een toernooi die zij afgelopen weekend hebben gespeeld. Hebben ze mooie resultaten neergezet. Onder andere gewonnen van Gran Canaria. Maar die misten wat internationals die allemaal op de WK bezig zijn. Ja, een lastig team. We hebben er toen ook 2 keer tegen gespeeld. Daar hebben we 2 keer van gewonnen. Ze hebben 1 hele goede 4-speler. Die heet Micah Downs. Die is hun topscorer. Dat is een hele goeie. Ze hebben net Gary McGee aangetrokken als center. Dat is ook een bekende speler voor ons. Die kennen we wel. Die heeft vroeger nog in Duitsland gespeeld bij Marco van den Berg. Bij Bayreuth. Grote sterke vent. En ze hebben wat aardige Portugese spelers. Dus dat wordt zeker geen makkie hoor.
Maar dat is toch ook iets om af Groningen trots op te zijn? Dat je tegen...
Oh, ja, tuurlijk.
Ja. Zo in de voorronde Champions League. Ja, maar, tegen Benfica.
Ja.
Want goed dat je erover begon, Martin, hoe belangrijk het is. Want het is uiteindelijk, denk ik, misschien wel jouw grootste droom van de afgelopen jaren... om juist dat hoofdtoernooi te halen, is dat...
Ik heb jaren geleden gezegd, en dat is wel leuk dat je er nu aan refereert... dat als je dan zegt, wat zijn de doelen? En we hebben ook een visiedocument, hè? Natuurlijk willen we kampioen worden, maar het is nog meer. Wij willen een stabiele factor in Europa zijn. Want wij vinden de Nederlandse competitie alleen vinden wij niet genoeg. Wij willen ook graag op Europees niveau meedoen. En dat hebben we de laatste jaren hebben we dat bereikt. Hè? We hebben soms 24, 26 Europese wedstrijden gespeeld.
Mm-hmm.
En Oftewel, een complete competitie naast de Nederlandse competitie hebben wij meegedraaid. Dat is natuurlijk hartstikke leuk.
Oké, okay, ja, Martin, je moet een keuze maken. Tweede in Nederland worden of de groepsfase halen?
Groepsfase halen.
Ja.
Ja, zeker. Want dat, kijk, dat is nieuw.
Dat
is nieuw.
Dat
is ook iets nieuws. Dat is ook iets nieuws. En dat is ook iets een volgend niveau. Ja. Wat je nog niet eerder hebt gespeeld. En misschien verliezen we alles. Dat zou zomaar kunnen. Dat vind ik helemaal niet eens belangrijk. Ik wil dat niveau halen en kijken van wat is er voor nodig om daar mee te kunnen doen. Kunnen we dan überhaupt meedoen?
Nou, ja,
dat moet je dan, dat moet je ervaren.
Is dat nu al te beantwoorden met deze selectie? Wat moet je, want je moet Benfica uitschakelen en
dan
daarna
Monabar.
Oh, dat is al bekend. Gewoon die tegenstander. Ja. Oké. Okay.
Ja. Ja. Dat wordt heel moeilijk. Monabar heeft ook heel veel geld geïnvesteerd. Die heeft een paar hele dure jongens aangetrokken. Of dat een team wordt, weet ik niet. Kijk, wij zijn in principe voor niemand bang. Alleen in Nederland zijn wij qua budget is dik in orde. Daar zijn we, gaan we niet over.
Hoeveel is dat nu?
1,8 miljoen. Alles met elkaar. Maar gaan we naar Europa toe, dan zijn we piepklein.
Ja. Maar zo net zei een wijze man, ik denk een kwartier geleden in deze podcast, het gaat niet alleen om geld. Nee. Om deze droom te verwezenlijken, wel?
Je hebt geld nodig, absoluut. Maar daar zijn we natuurlijk ook heel erg mee bezig. En onze businessclub is enorm gegroeid. We hebben 1700 nog wat seizoenkaarthouders. Onze basis is natuurlijk hartstikke goed. En daarmee willen we steeds een stapje verder.
Maar van 1,8 moet je eigenlijk naar nou ja, je zei net van de grens in Duitsland bijvoorbeeld om mee te doen is 3.
Ja.
Is dat ook wat je hier ambieert dan?
Als je echt mee wil doen, dan moet je naar 2,5, 3 miljoen.
Maar hoe ga je van 1,8...
Nou, groepsfase halen is een behoorlijke stap, denk ik.
Ja, maar ja. Misschien moet je ook eerst geld hebben om die groepsfase te kunnen halen. Maar dat, goed, nou ja, dat zijn allemaal van die...
Als je tegen de nummer 2 van Duitsland zo kan spelen.
Ja, oefenwedstrijden.
Ja, het maar is goed, een oefenperiode.
Stel je had Champions League, dan maak je alweer een sprong. Hè? Dan maak je een sprong. Dan ga je omhoog in de FIBA-ranking. Word je misschien wel uitgenodigd voor rechtstreeks Champions League ooit. Mm-hmm. Weet je, hoef je geen kwalificatie meer te spelen. Moet je kijken wat je dat scheelt in je begroting. Dan verdien je alweer een paar ton.
Zou een dikke hoofdsponsor een echte... Niet veel schelen?
Tuurlijk, dat zou ook enorm helpen.
Hoe kan het dat hij hier niet is? Je bent technisch verantwoordelijk hoor, dat weet ik. Maar ik weet dat je...
Het is heel erg moeilijk om een partij aan je te binden... voor een, zeg maar, een groot serieus bedrag voor een aantal jaren. Dat is best moeilijk. En dat merken wij niet alleen, dat zie je ook bij schaatsploegen. Dat soort, het is heel erg moeilijk. En het is, basketbal is en blijft nog steeds een vrij kleine sport.
Ja.
Dus dat lukt je niet. En wat wij nu doen is de laatste jaren, onze businessclub is stabiel en groot. Vanavond hebben we barbecue van de BBC, de introductie van het nieuwe seizoen. Daar komen meer dan 150 mensen op af.
Allemaal
enorm.
Sponsoren.
Allemaal BBC-leden. Die allemaal een stukje bijdragen aan wat wij allemaal kunnen doen.
Ja. Maar hoe realistisch is het dat wanneer wil je die 2,5 miljoen? Laten we daar de dromers op vestigen. Hoe wil je dat bereiken dan?
3 tot 5 jaar.
3 tot 5 jaar.
Ja.
En daar is nu een plan voor.
We hebben een paar jaar geleden ons visiedocument. Daar stond in dat we kampioen wilden worden en dat we in Europa een stabiele factor wilden zijn. Dat hebben we allemaal bereikt. Dus we gaan nu bezig. Het loopt tot 2020. Dus dat is dit seizoen.
Mm-hmm.
We gaan dit seizoen gaan we ons nieuwe visiedocument 2020-2025 gaan we over nadenken. Gaan we ook opschrijven, zeg maar.
Oh, okay.
Daar moeten dit soort dingen in komen te staan.
Wanneer wordt die gepresenteerd? Is dat
we gaan hem nog maken.
Oh, gaan hem nog maken, oké. Okay. Oh.
Want we lopen nog in het oude plan. Ja, maar we hebben ondertussen al een hoop doelstellingen bereikt. Ja, eigenlijk alles. Ja.
Maar jullie hebben
daar in ieder geval niet in dat je 50% eigen jeugdspelers dan in de basis wilt hebben. Dan ga je nat hoor.
Ja, een hele goede raad van Martin Dredd.
Daarop aansluitend heb ik een ingezonden vraag. Is zojuist bij me binnengekomen.
Oh, kijk.
We hebben een beller.
En Martin de Vries mag raden van wie deze vraag komt. Ja. Vraag hem... Martin, of hij het werkelijke coachen van het jeugdbasketbal nog mist... of dat hij blij is dat hij niet meer met van die vervelende jochies zoals ik hoeft te werken.
Oh. Dat kunnen een heleboel zijn.
Ja, precies.
Een zeer betrokken luisteraar.
Oké, nou, leuk. Ja, ik heb inderdaad wel jeugd gecoacht, maar dat is al lang geleden, hoor. Heb me heel veel plezier gedaan. Dus,
mis je dat?
Nou, nee, dat is op een gegeven moment is dat ook klaar, weet je. Dan heb je een paar jaar gedaan, dan vind je dat ook weer goed. En dan ga je weer wat anders.
En wie is het?
Ja. Jordi Kuiper.
Ja. Oh, ja. Okay. Ja, leuk.
Is ook nog meegesproken trouwens, hè, Jordi Kuiper?
Die podcast heb ik gehoord.
Nee.
Oh, dat wij een podcast met hem hebben gemaakt.
Ja, precies.
Maar die moet nog uitzenden.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd naar die uitzending. Maar er zijn gesprekken geweest. Dat was ook geen geheim.
Luister, ik ken Jordi al ontzettend lang. Hè. Ik heb hem gecoacht en ik heb hem getraind. En ik ken Jordi goed, ik ken zijn ouders goed. Super mensen. Jordi is een fantastische jongen. Ik heb gewoon met Jordi gepraat. En Jordi heeft gewoon heel duidelijk gezegd van... luister, als ik nu bij Dona ga spelen... dan mijn droom is Liga Endesa, Spanje. De weg daarnaartoe, als ik voor Dona kies, wordt dat moeilijker. En hij heeft nu precies de goede weg bewandeld. Ik zei van, rechtstreeks Liga Endesa ga je niet lukken nu. Probeer in de tweede klasse daar aan de bak te komen. En dat heeft hij nu geregeld. En daar speelt hij nu. En als hij het daar goed doet... Dat het zomaar zijn dat hij de volgende stap daar vandaan dus kan maken.
Jij komt heel volwassen over, hè?
Heel ja, geweldig. Ja.
Ik vond een hele bijzondere...
Maar kijk, Jordi zit ook in de opbouw van zijn carrière. Ja. Hij is 24 of zo. En heeft natuurlijk Amerikaanse ervaring. Vorig jaar IJsland. Nou, dan moet je ook niet langer dan één jaar blijven. Want dan kom je daar nooit meer weg. Maar hij heeft nu de goede stap gemaakt.
Ja.
Dus. Maar dan een andere situatie. Dona vorig jaar kampioen geworden. Dit jaar ook de play-offs gehaald. Op dit moment gewoon een prima voorbereiding. Ook tegen nummer 2 uit Duitsland. Dat denk ik van Potjandori. Dit kan leuk worden. Lees het berichtje dat het enorm verfrist is. Een leuke ploeg is. Maar dan heb je geen eigen sporthal.
Martin, jij...
Je bent een topclub in Nederland en je hebt geen permanente...
Dat zou een kans staan, Martin.
Dat stond ook nog op het lijstje. Ja. Nee, heel goed.
Nee, maar...
Okay,
maar.
Hij is zich goed ingelezen.
Nee, is ook bizar. Wij verwachten dus wel dit.
Mm-hmm.
Maar we bieden dit aan als
dat
provincie.
Dat zien mensen niet, hè, wat je maar... doet.
Nee, dat zien mensen niet. Ik zat er aan het plafond, zeg maar.
Hij trok zijn broek naar beneden en weer omhoog.
Ja, dan zie je ook wat. Jezus.
De voorzitter, Janne Stokroos, die was op tv met de open dag. Had prachtige pet op. Heb jij gezegd dat hij zo eruit moet zien, of... Is dat helemaal
ik heb gehoord dat niet. Ik heb gehoord dat. Nee, want Jan is die derde niet vrijwillig. Dat moest van die degene die hem aan het interviewen was. Die zei:
Beppie van der Sluis?
Doe even een petje op.
Nee joh, serieus?
Ja.
Oh, en Jannes doet dat direct.
Jannes doet alles wat je zegt.
Die leent zich overal voor. Ja. Maakt hem allemaal niet uit.
Ja. Nivino, jij doet ook alles voor Beppie, joh.
Maar Jannes, het enige wat Jannes nog niet heeft gedaan is of een trainingshal of een topsporthal realiseren.
Denk aan
Nee, dit is heel gechargeerd.
Topsporthal is toekomstmuziek. Die gaat er ooit komen, maar dan moet je denken aan een jaar of 10 of zo, op zijn minst.
Wel realistisch.
Ja. Ja? Maar dan nog, er is geen hal, ook als wij Europees spelen. Zelfs bij de thuishal van Real Madrid. Daar zijn ook concerten, er zijn ook andere activiteiten. Je hebt niet een zaal die zomaar hier ergens neerpleurt... Ja. En dat je dan zegt, nou oké, vanaf dit moment... 30 wedstrijdjes voor Donar, 15 voor Lycurgus, 15 voor Nick. Ja. En dat is 52 weken per jaar, is dat het enige wat je doet. Dat kan niet. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Het enige wat je moet doen, is je moet ervoor zorgen... dat de zaal beschikbaar is op het moment dat jij hem nodig hebt.
Ja.
Dat is de hele clue.
Ja. Maar dat is sowieso altijd een lastige logistieke...
Dat is altijd
praktische,
lastig. Dat blijft.
Ja. Maar voor zo'n club is dat lastig?
Dat blijft, want de zaal moet altijd gebruikt worden om het winstgevend te maken. Zal er ook andere inzet moeten zijn voor zo'n zaal. Dus dat blijft.
Ja, maar ze zijn met de Oosterpoort zijn ze bezig. Hè? De muziekhal, zeg maar. Om daar of ja te verbouwen of verhuizen.
Ja.
Dat is toch
een prachtige
combi. Je hebt
in ieder geval beter voor elkaar een BVG, hè?
Ja, nou goed, we hebben dus de hal, maar we hebben ook nog een trainingslocatie. Hè? Daar zijn we ook een tijdje mee bezig. Eigenlijk had dat ding er al moeten zijn. En dat was ook nog helemaal niet zo moeilijk geweest. Maar goed, daar hebben we een aantal partijen voor nodig. Hè? We doen dat samen met Martini Plaza, met de gemeente, met de provincie. En dat moet allemaal net eventjes gaan kloppen. En vorig jaar hebben we de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Toen werden die op de lange baan geschoven. Toen kwamen de provinciale verkiezingen. Duurt ook weer wat langer. Ik heb nog een heel goed gesprek gehad met de nieuwe wethouder, met mevrouw Inge Jongman. Samen met Jannes Stokroos. Verteld van wat een trainingsaccommodatie voor Dona betekent en voor de rest van basketbal in Groningen. Want het betekent dat wij daarin kunnen, elke dag. Dat we niet meer hoeven te reserveren, dat die gewoon voor ons is. Dat 's ochtends het RTC erin kan trainen. Dat onze jeugd erin kan trainen. En dat 's avonds ook nog een aantal uren andere ploegen daarin kunnen trainen. Dat betekent dat al die hallen die wij nu in beslag nemen, zoals Kanningen, zoals Beatrix Oort, zoals Leeuwenborg, zoals Willem-Alexander Sportcentrum, die komen allemaal vrij.
Ja.
Dus voor eigenlijk een relatief kleine inspanning, met wat helemaal niet zo heel veel geld kost.
Hoeveel zou dat?
Nou, ik zit bij de ontwerp, zeg maar. Ik zit bij ontwerp, zit ik, omdat ik graag wil dat dat ding aan de goede normen voldoet. Over het geld, daar bemoei ik me niet mee. Maar goed, dingen kosten geld. Maar dit is wel zo dat het buiten onze begroting om gefinancierd kan worden.
Okay. Dus
wij hebben daar geen last van in onze begroting.
En hoe reageerde mevrouw Jongman daarop?
Ik was er zeer enthousiast over. Maar politiek werkt altijd langzaam.
Ja.
En dat is heel jammer, want hij had er al kunnen zijn.
Ja.
En als het goed is, dan wordt op dit moment wordt er echt achter de schermen aan gewerkt. En op een gegeven moment moet dat ding daar een keer komen. Dan hebben wij een mooie trainingshal. En dan vallen er allerlei hallen komen vrij. En dat zijn goede hallen waar gewoon goed in getraind kan worden door andere ploegen.
Hoofdtoernooi Champions League of een nieuwe trainingshal? Denk ik, gooi er ook zomaar even nieuw in.
Je mag stappen.
Nou, dat kan allebei. Want als je de Champions League haalt en je bent een stabiele Champions League deelnemer, kan je het helemaal zelf gaan
eerst
betalen.
Eerst Champions League, dan...
Nou, stap voor stap.
Ja.
Ik vind het sportieve moet altijd voorop staan.
BVG werd laatst gefilmd, die moesten buiten trainen. Dat geeft wel aan hoe nijpend de situatie is. Of is dat ook een beetje aangedikt? Of niet?
Was er echt... Wat ik heb begrepen is dat er wel voor gezorgd is dat iedereen onder dak is. Het vervelende is alleen dat je dan verspreid over de stad in allerlei verschillende locaties zit. En voor BVG is het lastig en voor Skilla is het ook. Maar hoewel Skilla volgens mij al speelde in Sport of Vinkhuizen. Maar goed, BVG die gaat volgens mij hier ook spelen. Hier op een nieuwe Noorderpoort locatie. Maar dat weet ik niet zeker.
Ja. Je wijst achter jou inderdaad, want dat is vlakbij Mediacentrale.
Dat zit hiernaast.
Ja.
Ja. Nou,
maar hoe lang gaat dit nu nog zo door met af en toe is een dramatisch verhaal van een team dat buiten moet spelen? Of wanneer komt er een oplossing?
Buiten spelen op een veld is trouwens niks mis mee.
Nee.
Dat is best leuk. Dus,
behalve bij min 10.
Dat kan niet in november en zo als het regent en het koud is. Dat snap ik ook wel. Ja, weet je, het is gewoon een kwestie van... het is een bepaalde wil is daarvoor nodig om gewoon eventjes... jongens, laten we het nou even regelen.
Maar jij bent de aanpakker?
Ik zit niet bij het proces. Ik ben in zoverre bij het proces betrokken van... ik kijk mee over de schouder van... klopt dat straks? Heeft het ding de goede afmeting? Is de ventilatie in orde? Is het licht in orde? Staan de basis op 3,5 meter? Dat soort dingen.
Als je kijkt naar het algemene proces, en dat bedoelde ik met... volgens mij ben jij een echte aanpakker, mouwen omhoog. Wordt er genoeg aangepakt of is het naar jouw idee nog te veel gepraat, politiek, wachten, masseren, dat soort dingen?
Nou, het gaat me wel te langzaam.
Ja.
Aan de andere kant, zo werkt politiek blijkbaar. Dus je kent het uit andere bouwprojecten van... je hebt een idee en voordat iets er staat, ben je 10 jaar verder, bij wijze van. Dat kan.
En vele miljoenen nog meer dan eerst werd begroot, vaak.
Dat gebeurt ook nog heel, heel vaak.
Maar goed dat jij niet in de politiek zit, denk ik, hè?
Zo is dat.
Martin, bedankt ook weer. Wou je hier nog iets over vragen, over deze trainingshal?
Nou, ik denk dat wij een heel leuk jaar zien. Ik denk, Donar gaat voor kampioenschap.
Ja.
Liqueurges gaat voor kampioenschap. FC Groningen gaat voor Europees voetbal.
Oh.
Nou, Gijs, misschien moeten we die mensen ook even uitnodigen. Van Liqueurges en Gijs.
Nou, Jacob van Gelder nodig ik graag een keertje uit hier in de podcast.
Dat kunnen we natuurlijk een keer doen.
Ik ben trouwens ook wel benieuwd naar wat Martin de Vries vond van de expertise op basketbalgebied van Martin Drent. Want hij heeft heel erg zijn best gedaan.
Ja, hij heeft ook een velletje voor zijn neus. Daar staat
heel veel op. Ik heb mijn leesbril niet gebruikt. Mijn gomosbril. Nee.
Ja, soms is het nog wel eens...
Ik vind het hartstikke leuk dat een... maar wij hebben vroeger, in de tijd dat ik zelf speelde... hadden wij de gebroeders Koeman ook altijd op de tribune, om maar wat te noemen.
Ja.
En het zijn nu ook vooral de Joegoslavische, of voormalig Joegoslavische voetballers van FC Groningen... zijn ook altijd bij ons.
Van Nief.
Overigens is Tadic onlangs dus wel verslagen door Worthy de Jong. Hè? Daar was zo'n battle.
Ja, en gezien.
Toch wel, toch wel in ook. Voordeel van...
Maar je kon wel zien dat hij aanleg had.
Zeker.
Huh?
Ja. Ja, Martin, dan wil ik het graag over iets hebben waarmee Donar TV naar buiten kwam. Laatst een filmpje waarin bekend werd gemaakt dat de assistent-trainer Meinert van Veen ernstig ziek is. Hoe is het nu met hem?
Nou, op dit moment gaat het zoals het gaat. Ik bedoel, hij wordt behandeld met een aantal chemo's. Nou goed, dat is voor hem is dat niet makkelijk. Maar hij probeert zoveel mogelijk gewoon erbij te zijn. En hij is er nog gewoon.
En jullie proberen hem natuurlijk zoveel mogelijk te steunen.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat wij proberen is vooral niet anders te doen dan anders. Gewoon normaal doen, weet je? Dat je niet zegt, oh, mijn dit, of mijn het, oh, zal ik je dit? Of zo. Nee, gewoon normaal doen. Hij moet gewoon zijn eigen dingetje kunnen blijven doen. Ja. En dat doet hij, dus dat gaat prima.
En hij kan het fanatieke, waar wij zo, wat we vorig jaar ook veel hebben gezien, langs de lijn, dat...
Ja hoor, dat zit erin en dat gaat er ook niet uit.
Ja. Jullie hebben wel voor gekozen om het wel kenbaar te maken, maar dat is misschien ook om...
Meijnert heeft er zelf voor gekozen.
Oké.
Zijn eigen keuze.
Ja, ja.
En, dat gaan we nooit zomaar ongevraagd doen natuurlijk.
Nee, dat snap ik. Maar misschien is dat ook omdat als hij een keer er dan niet is, vanwege dat fans dan misschien, dat ze meteen weten van hier gaat het om.
Ja.
Hoe is het met Rienk Maas trouwens? Want daar was een tijdje, ik kan me nog herinneren dat jij dat zelf na een wedstrijd bekendmaakte dat hij, nadat hij al een nieuwe club had gekozen, dat hij heel ernstig geblesseerd was. Ik vond zelf dat jij daar best wel emotioneel ook nog onder leek.
Ja, is dat zo? Ja, dat was ik zeker, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, het is nogal wat als een jongen van 17 toen met zijn klasse en zijn talent zo ernstig geblesseerd raakte. Terwijl hij... hele grote plannen hadden
met zijn droom. Ja,
ja, en die plannen zijn niet in duigen of zo, maar gewoon een jaar uitgesteld. Ja. Dat is nogal wat op die leeftijd.
Toen werd ook verzocht door jou, en ik denk ook namens de familie dat het een beetje was, of namens hemzelf, van vraag hem even niks, laat hem even lekker met rust. Hoe is dat nu?
Mag ik daar ook zo even op?
Tuurlijk.
Ik heb namelijk toevallig vanmiddag, niet helemaal toevallig, een belafspraak met hem. Dus.
Oh, serieus?
Ja, dus ik had namelijk al begrepen van zijn ouders dat hij er positief in staat, heb ik gevraagd. En dat hij dus het leuk vindt om even ons bij te praten. Ja. Dus wordt vervolgd.
Heel in het kort.
Wat ik van Rien nu weet is, hij is naar Amerika gegaan een paar weken geleden. Hij is natuurlijk hier, heeft hij die operatie gehad. Hij is naar Amerika gegaan en heeft daar al zijn eerste lessen gehad. Hij draait gewoon mee op de school, zal ik maar zeggen. En hoe het precies met zijn revalidatie, hoe ver hij nu is, dat weet ik niet precies. Maar dat kan Karel Jan, die kan hem dat vragen. En,
maar de positiviteit is er.
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Hij vond het, wat ik weet, is dat hij het daar heel erg leuk vond. Hij had het heel erg naar zijn zin.
We hebben nu een mobiele set, een locatieset voor deze podcast. Dat is niet deze, maar we hebben misschien een idee, Karel Jan. Dat we daar een podcast...
Ja, Martin mee. Zullen we dan ook even langs Spanje? Caceres.
Ook goed.
Jordi Kuiper.
Ja, dan doen we Kuiper erbij.
Laura Cornelius. Samoa, ook Spanje. Worcester, Wolves, Engeland.
Oh, de Saus.
Misschien ook leuk.
Prima. Nee, ja, ik vind het mooi. Allemaal Gronings basketbal talent in het buitenland. Ik denk dat Martin de Vries er alleen maar tevreden over kan zijn. Ja. Topsporthal hebben we gehad. Trainingshal. Champions League moet gehaald worden. Budget moet verhoogd worden. Verder nog iets wat jij zegt van... Nee?
Nou, nee. Ja. Nee, we gaan gewoon... we hebben morgen, vrijdag, hebben de oefenwedstrijd nog in Veendam. Dat is onze afsluiting van de voorbereiding. En dan gaan we zien hoe ver we zijn en hoe goed we eigenlijk zijn.
Ja. Ik ben heel benieuwd. En dan dinsdag de wedstrijd bij Benfica. Daar gaan we het zo over hebben. Want we hebben ook een nieuwe rubriek, want die is nieuw voor jou. Want toen Erik Braal en Jordi Kuiper er waren, toen was deze rubriek er nog niet. Volgens mij toch? Nee. Dat is het volgende.
En dan nu.
Ja, ik ben benieuwd.
De vraag die nooit wordt gesteld. Martin, ik heb hier een lijst. Dus daar staan 85 vragen op. Een aantal is al doorgestreept.
Ja.
Je dacht dat je het makkelijk zou krijgen hier, maar het ergste komt aan het eind. Jij noemt gewoon een nummer. En dan hoort de vraag bij, die ga ik stellen. En dan moet je altijd wat
moet ik een nummer noemen?
Ja.
10.
10. Ja, dat is... Flederis noemt 8. Dat is zijn rugnummer. 10 is waarschijnlijk omdat jij... Ja, nee, helder. Met wie... Oh, dit is leuk.
Oh.
Met wie had jij voor het eerst verkering?
Nou, dat is zo lang geleden, dat weet ik niet meer.
Jawel, dat weet je wel.
Nee. Nou, als ik het nog kan herinneren, dan zou ik niet zeggen.
Want?
Ik ben niet om over basketbal te praten.
Ja, daarom deze rubriek, de vraag die nooit wordt gesteld.
Nee, volgende vraag.
Dus, oh, oké, okay, nee, prima. Dan noem maar een nummer.
Pas. 51. moet je natuurlijk weten waarom het 51 is.
Dat wou ik net vragen, ja, want ik zat even te denken.
Wat is het vers- ja, waarom is het 51?
Ja. 1951 is het begin, de oprichting van Donau Basketbal. En nummer 51 is ook het nummer waar Rink Mast onder gaat spelen. En dat heeft met elkaar te maken. Dus dan moet je ook nog eens naar vragen.
Een primeur.
Ja, natuurlijk gigantisch op je bek kunnen gaan. Is hij even een geboortejaar.
Nummer 51.
Gelukkig stelde hij hem niet, hè?
Wat, nee. Wat is het verschil tussen je ideale zelf en je echte zelf? Ja, Martin.
Oeh, hij krijgt wel vragen, zeg.
Eindelijk.
Iets meer geduld.
Dat is je ideale zelf of is dat je echte zelf?
Nee, ik zou iets meer geduld moeten hebben met dingen.
Ik wou net zeggen, is dat alleen zakelijk of ook privé thuis?
Nou, dat is gewoon in zin in mijn karakter, dus dat gaat overal.
Ja. Oké. Karel-Jan, ja, jij gaat Dona natuurlijk volgen komend seizoen. Maar ik denk dat jouw belangrijkste taak misschien nog wel is het achterhalen van wie zijn eerste verkering was van Martin de Vries. Want ja, dat wil hij helaas niet zeggen.
Misschien moet je hem een keer een nummertje geven.
Ik denk niet dat als hij het nu hier niet wil zeggen, dat ik het dan nog uitkrijg. Ik ken hem nou een klein beetje.
Ja.
Hier pas ik voor.
Daar is ook te groot voor.
Ik ben dan wel nog wel benieuwd. Volgens mij kun je het je wel herinneren, hè? Maar je wilt er gewoon niet over hebben.
Ik ben hier om over basketbal te praten, niet over
Het ligt heel gevoelig.
Prima.
Helemaal niet. Maar ik bedoel, we moeten het ook zakelijk houden. Ik
Moet niet te persoonlijk worden. Ja, nee, zeker. Nou ja, dat kan. Maar je bent de eerste gast die een vraag heeft geweigerd. Vind ik ook wel weer mooi.
Okay. Mooi.
Ja. Karel Jan.
Geef hem eens een keer.
Ja, nee, is goed.
Degene die hierna komen weten in ieder geval dat ze een vraag kunnen weigeren dus.
Ja.
Nee, dit doen we alleen voor is... Mr. Donar.
Nou, en als ze 1,95 meter
zijn. En trouwens, voor de volgende gasten, die vraag 10, die gaat gewoon weer mee in de relatie. Anders was hij weggestreept. Maar dit hebben jullie aan Martin de Vries te danken, mensen.
Nou, Karel Jan, nummer.
Nummertje.
13. Hoezo doe ik ineens mee?
Wat is je favoriete...
Dat is helemaal niet interessant.
Jawel. Wat is je favoriete huishoudelijke taak?
Nou.
Nou, het is niet mijn favoriet, maar het is wel wat ik altijd doe, is de afwasmachine uitruimen.
Kijk.
Nou, als dat niet privé is, dan weet ik het niet.
Eigenlijk was de vraag voor Karel-Jan Buurken.
Maar wat vind jij?
Je hoeft er maar één vraag te beantwoorden en dat was 10. Maar je hebt er ondertussen, zonder dat je het zelf weet, heb je er eigenlijk al 2 beantwoord.
Zie je, dat is de enige vraag die ik geweigerd heb, die heb ik nu goed gemaakt.
Ja, dat is mooi. Mooi einde zo.
Nou ja, einde, Karel-Jan, nu komt het moeilijkste voor jou. Want dinsdag Benfica uit. Nou ja, daar heb jij... Je hebt er heel erg zin in, denk ik, Martin.
Ja,
je kunt niet zeggen van dat wordt een eitje. Dat wordt gewoon een heftige wedstrijd.
Ja, zeker.
Maar het feit dat Karel-Jan Buurken daar als verslaggever niet bij is, wat doet dat met jou?
Ja, dat vind ik wel heel slecht, hè?
Ja, ik weet het wel.
Maar waarom ben jij er niet bij?
Een mooie happy end te komen.
Waarom ben je er niet bij? Dat vind ik wel heel slecht.
Ik boek nu een ticket.
Die tickets die kosten helemaal niks, joh.
Kan niet, maar hoe gaan jullie trouwens?
Oké.
Hoe wij gaan? Jij er niet bij bent.
We gaan niet met de trein.
Vliegtuig.
Ja, tuurlijk.
Chartervlucht.
Ja, gaat boeken.
Ja, vast. Nee hoor, wij vliegen keurig vanaf Schiphol en dan worden we opgepikt in Lissabon. En het hotel schijnt erover. Het is een nieuw hotel. We zijn er natuurlijk al eens een keer eerder geweest. We zaten ver buiten de stad. En we zitten nu in het hotel tegenover de sporthal.
Oh.
En de wedstrijd is trouwens vervroegd naar 6:30.
Oh. Tijdsverschil. Maar wanneer vertrekken jullie? Ik ga nu even boeken.
En het kan toch niet zo zijn. Als je alle wedstrijden verdonen op elkaar. Je kijkt trainingen. En zondag dan is het zo'n wedstrijd tegen Benfica. Ik ga er niet naartoe.
Ja, helemaal eens.
Gast.
Dan moet je erbij zijn.
Ja.
En er wordt trouwens ook, de wedstrijd is vervroegd omdat Benfica voetbal diezelfde dag ook speelt.
Terecht. Voetbal is altijd groter,
maandag
toch?
Heen, woensdag terug.
Maandag heen. Ja. Jij gaat nu echt boeken.
Je kan ook dinsdag heen. Je kan ook dinsdag heen, want dan neem je vroege vlucht en ben je keurig op tijd.
Maandag heen, woensdag maar dan moet ik ook even voorbeschouwing ter plekke maken.
Want Martin, ik stel deze vraag ook omdat je normaal ben je eigenlijk best... tevreden over hoe Karel-Jan jullie achterna reist, bij alles is, probeert te zijn.
Ja, maar hij is
ik voel want me jullie wel verhouding als hij me gewoon zoals net eventjes even afbrandde.
Jullie verhouding was eerst wat moeizamer.
Nou, dat gaat ook een beetje. Ik behandel andere mensen zoals ik zelf door ze behandeld word. Dus,
dat is een hele goede eigenschap.
Ja.
Het is wel zo, zeg maar, die ontvlambaarheid die hij heeft. Dat is ook wel iets wat ik met Ron Jans veel heb meegemaakt. Die kon ook ineens uit zijn vel springen. Maar dat vind ik ook wel weer mooi. Mensen die gewoon dat vanuit fanatisme doen en passie. Dat vind ik ook wel weer mooi ergens. Dat is trouwens niet dat ik dat graag elke keer zie. Maar het geeft gewoon een bepaalde betrokkenheid.
Ligt het dan aan Jans in de Vries? Of?
Voor de media is dat toch hartstikke leuk? Dan gebeurt er in ieder geval wat.
Ja. Het is niet dat je daarop uit moet zijn, denk ik.
Ik hou van fanatisme. Ik hou van mensen die fanatiek zijn in wat ze doen en die sport.
Daar
hoort dit wel bij. Als je daarna maar weer gewoon normaal met elkaar kunt praten.
En dat kan.
Nou, volgens mij is dat zo, want we zitten hier in een podcast. Dus, €210 zie ik nu.
En dit ga je uit eigen zak betalen trouwens? Wat? Nou ja, Buurke, je doet maar. Ik wens jou veel plezier in Portugal dinsdag, Karel-Jan. En jou natuurlijk ook, Martin. Veel succes.
Welk stoelnummer heb jij, Martin?
Dat weet ik niet. Dat hoor ik pas op Schiphol.
10. Waarschijnlijk 10. Bij Hans Besseling.
Martin, Drent, ook bedankt.
Ja, was leuk. Succes morgen, Martin.
Dank je.
Zullen wij gewoon... vorige keer zijn wij 1 keer samen geweest bij Dona.
Ja, veel te weinig.
Dit jaar gaan we voor 2.
Ja.
Minstens.
Nee, we gaan vaker heen.
Volgende week vrijdag bij Fika thuis, hè?
Gaan we dat
dan doen. Dan moet je bij zijn.
Prima. Ja. Nou, gaan wij doen. Hopelijk is Karel-Jan er dan ook. Want dat zou helemaal wat zijn als Karel-Jan dan denkt, ik kom niet. Dit was hem volgende week
die
maandag.
Die zit dan nog in bij Fika.
Ja. Verkeerde vlucht geboekt.
Lissabon heet dat, maar
oké. Dit was nummer 44 alweer. Morgen dus Donar in Wildervank tegen Phoenix Hagen. Dat is een Duitse ploeg. Oefenpotje is dat. Zaterdag gaat het om het Echi bij FC Groningen uit tegen VVV. Kijk voor alle... Gomas trouwens. Of wil je het liever niet zeggen? Ik kan me voorstellen dat je het geheim wil houden. Laat maar zitten.
Mooi. Altijd leuk.
Zaterdag.
Kijk voor alle koffiecorners op rtvnoord.nl/podcasts. Of zoek in Spotify of Apple Podcasts op koffiecorner. En volg of abonneer. Nogmaals, dankjewel Martin. Voor herhaling vatbaar trouwens. Zullen we dat gewoon doen?
Nou,
eind van het seizoen.
Ik wou net zeggen, niet volgende week of zo.
Dan gaan we die doelstellingen nog even bij langslopen. Dankjewel. Okay.